reading of the word.
Lezen van het woord. Voor de slotdienst, de reden dat ik u vroeg op te staan wanneer ze de Star Spangled Banner spelen, staat u op? Niet waar. Waarom dan niet voor het woord van God? Het is een eerbetoon. Nu, in het boek Exodus, het 12e hoofdstuk, beginnend bij het 12e vers, wil ik een schriftgedeelte lezen. 12e en 13e vers. Want ik zal door het land Egypte trekken deze nacht en de eerstgeborenen slaan in het land van Egypte, zowel mens als dier, en zal gericht oefenen. Ik ben de Heere. En het bloed zal voor u tot een teken zijn aan het huis waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer ik het land Egypte sla. Mijn onderwerp is het teken. Laten we onze hoofden nu buigen. En in zijn stilte van dit plechtige moment, voor we tot hem naderen in gebed, is er een verzoek vanmiddag dat u graag zou willen dat God verhoort? Steek gewoon uw handen omhoog als u dat wilt en bedenk diep in uw hart wat u wilt dat hij doet. Waar dan ook in het gebouw, bedenk gewoon wat u wilt dat hij doet. Onze hemelse Vader, gij zijt de onveranderlijke God en wij bidden dat u onze gebeden zult beantwoorden vanmiddag terwijl wij onze handen omhoog houden en gij merkt dat mijn handen ook omhoog zijn. En mijn verzoek, ik zal het openlijk bekendmaken, dat is, Heere, dat u elke persoon hier vandaag zult genezen. Red elke verlorene. Nu, u zei, als u de Vader wat het ook zei, vraagt in mijn naam, zal ik het doen. Nu, Heere, help ons samen te geloven als één eenheid van mensen, van gelovige kinderen. Spreek door uw woord, Heere. Uw woord is waarheid. Zegen onze harten. Wij danken u voor deze samenkomst. Wij danken u voor broeder Grant. En voor al zijn medewerkers, en al de kerken en mensen. En voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heere, wij zijn u dankbaar. Vader, er zijn misschien velen van ons hier die elkaar nu nooit meer zullen zien, totdat we elkaar aan de andere kant zien. Dit is misschien wel de laatste dienst waarin we samen op deze aarde zullen zitten. Mogen de Heilige Geest komen en ons samen zegenen. Ons bedienen in onze noden. In Jezus' naam bidden wij. Amen. U mag gaan zitten. Ik heb een klein notitieblokje hier, waarop ik wat schriftgedeelten opschrijf. En kleine dingetjes. Vroeger kon ik het in mijn hoofd onthouden, maar ik ben net de 25 gepasseerd, weet u. Namelijk de tweede keer. En dan onthoud ik dingen niet meer zoals ik vroeger deed. En zoveel opgeslokt in de samenkomsten enzovoort. En zoveel te doen. Ons onderwerp vanmiddag is het teken. Ons toneel begint in Egypte. Het is een geweldig beeld hier nu. Ik wil dat jullie het allemaal zien. En wees gewoon zo eerbiedig als u kunt. Egypte is de plaats waar het toneel zich afspeelde. En de tijd toen het toneel zich afspeelde is net aan het begin van de uittocht. En nu, het is een type van vandaag die getoond wordt, want wij staan ook voor een nieuwe Exodus. God die Israël uit Egypte bracht naar het beloofde land, was een type van Christus die de bruid uit de kerk brengt naar het beloofde land. Wij bevinden ons in een nieuwe Exodus. Nu, als u de schrift bestudeert, we hebben alleen de tijd om de hoogtepunten ervan te raken, dat is waar. Wij zijn de, zoals God een natie uit een natie bracht, zal God de bruid uit een kerk brengen. De bruid zal geroepen worden uit al de kerken. Het zal de uitverkorenen van God zijn die eruit gebracht zullen worden. En we staan nu aan de vooravond van die Exodus, want we hebben elk schriftuurlijk bewijs dat we ons daar bevinden. Nu, ik weet dat dat al vele keren gezegd is, maar mijn vriend, één keer zal het voor de laatste keer gezegd worden. De tijd zal dan overgaan in de eeuwigheid. Hij komt om een bruid uit een kerk te nemen. Het teken was datgene wat het verschil bepaalde tussen Egypte en Israël De twee naties, zij waren allemaal menselijke wezens, maar allemaal door God geschapen, allemaal het handwerk van God. Maar het verschil, toen de doodstraf werd opgelegd, het verschil tussen leven en dood was het teken. En zo zal het zijn bij het komen van de Zoon van God, wanneer Hij de bruid uit de kerk haalt, het verschil zal het teken zijn. Nu luister vanmiddag aandachtig en kijk of dat niet waar is. Het teken zal het verschil zijn. Er moet een verschil zijn. God zal op een dag de wereld oordelen. Als ik de katholieke mensen vroeg door wie zal hij, waar zal hij de wereld door oordelen, zouden ze zeggen de kerk. Welke kerk? De katholieke kerk. Welke katholieke kerk? Er zijn er een aantal van. De methodisten zouden zeggen door de methodisten. De baptisten staan er dan buiten. Als u het dan oordeelt aan de hand van de baptistenkerk, staan al de anderen er buiten. De pinkstermensen zeggen door die van pinksteren, dan liggen de anderen eruit. Ziet u, het zou te verwarrend zijn. Te veel verwarring. Te verwarrend voor het verstand om aan zoiets te denken. Maar God had hier een manier waarop hij zei dat hij de aarde zou oordelen. Niet door de katholieke kerk, niet door de protestantse kerk, maar hij gaat de wereld oordelen door Jezus Christus. En Jezus is het woord, dus daar komt het weer terug bij de Bijbel. Ziet u, hij zal de wereld oordelen door de Bijbel. En de Bijbel is Gods oordeelsboek, wat de volledige openbaring is van Jezus Christus, waaraan niets anders kan worden toegevoegd of iets ervan kan worden afgenomen. De straf van het wel te doen is uw naam uit het boek des levens. Blijf gewoon precies in het boek en bid tot God om ons daar deel van te maken. Nu we ontdekken een teken. Wat is een teken? Een teken is een bewijs van een betaalde prijs, is wat het teken is. Net als bij onze spoorwegen en buslijnen. Wij nemen ons geld en gaan naar een station. Nu ziet u, het is de buslijn niet toegestaan. Op de plaatsen waar vervoerbewijzen worden gebruikt, mogen ze geen geld aannemen. Ze mogen geen geld aannemen. Er is het vervoerbewijs voor nodig. Bijvoorbeeld de vliegtuigen enzovoort. U gaat naar een bepaalde plaats, de verkoopbalie, en koopt met uw geld een bepaald aantal kaartjes, dit bepaalde ticket. En dit vervoerbewijs is een teken dat uw ritprijs is betaald. U hebt een recht om aan boord van het schip te gaan, aan boord van het vliegtuig, aan boord van de bus of wat het ook is, zolang u een vervoerbewijs hebt om aan te tonen dat voor uw rit is betaald. Nu onthoud, vergeet dat niet. Israëls geslachte lam was Gods vereiste. Jehovah vereiste een geslacht lam, een onschuldige plaatsvervanger. Zoals we hebben doorgenomen in de afgelopen week nu, dat God, wanneer Hij een beslissing neemt, verandert Hij die nooit. En Hij maakte een weg. Het eerste wat Hij deed, toen de mens gevallen was, moest Hij een weg voor hem terugmaken, als Hij hem ooit wilde verlossen, en Hij nam een beslissing, dat Hij de mens redde door het bloed van een onschuldige. En hij heeft altijd hetzelfde gedaan. Hij heeft het nooit veranderd. Op geen enkele plaats zal God ooit ontmoeten met een aanbidder. Alleen onder het bloed, dat is zijn enige plaats. Wij proberen hem ons te laten ontmoeten onder onze theologie, onder onze denominatie, onder onze opleidingsprogramma's. Sommigen hebben torens gebouwd en sommigen hebben steden gebouwd, Babylon en de toren van Babel. En allerlei verschillende soorten dingen. Maar het blijft nog steeds dat God de ware aanbidder alleen ontmoet onder het bloed. Hij verandert het nooit. We kunnen niet allemaal methodist zijn, we kunnen niet allemaal pinkstermensen zijn. We kunnen niet allemaal dit of dat zijn, we zullen het oneens zijn. Maar wanneer ik bij een man kom, laat hij katholieke zijn, priester of wat hij ook is, wanneer hij onder dat bloed is, zijn wij broeders. Het maakt niet uit waar hij is, zolang hij maar onder dat bloed is. Nu, Israëls geslachte lam was het vereiste van Jehovah en het bloed was het teken dat het werk gedaan was. God vereiste voor verlossing uit Egypte om naar het beloofde land te gaan, vereiste hij een geslacht dier. En dat dier moest, het bloed van het dode dier moest op de bovendorpel geplaatst worden en op de deur. En dat stond als het teken dat hetgeen Jehovah had vereist vervuld was. Ziet u? Nu, het lam was niet het teken, het bloed was het teken. Nu, het leven was uit het offer gegaan en nu was het bloed het teken. Zijn bevelen waren uitgevoerd. Het bloed vertegenwoordigde het teken, het bewijs, dat deze gelovige precies had gedaan wat de vereiste was. Dat was het teken. Goed. De gelovige te zien aanbidden werd toen geïdentificeerd met zijn offer. Ziet u, hier is het huis. En de aanbidder, wat was de vereiste? Een lam slachten, op de 14e dag nadat het apart werd gezet. Een mannetje, zonder gebrek, heel Israël moet hem slachten, en het bloed moet met hyssop worden genomen en op de bovendorpel van de deur worden aangebracht. En trouwens, die hyssop was maar gewoon onkruid. Hyssop stelt uw geloof voor. Iemand die bovennatuurlijk geloof probeert te hebben, dat is de reden dat u uw genezing mist. Geloof is gewoon iets gewoons. U hebt geloof om naar de kerk te komen, u hebt geloof om daar te lopen, u hebt geloof om uw auto te starten, u hebt geloof om uw maaltijd te eten. Zo is het, alleen maar gewoon geloof. Nu, om het bloed aan te brengen, werd aangebracht met hyssop, wat gewoon een veel voorkomend onkruid is dat overal in Palestina groeit. Wat aantoont dat het geloof waarmee het bloed moet worden aangebracht niet een of ander super iets is, dat u allerlei hoge diploma's moet hebben om het te doen. Het is slechts gewoon alledaags geloof om God te geloven, ziet u. Breng het bloed aan door geloof met de hyssop. Nu, de aanbidder dan, die onder dit bloed werd gezien, toonde dat hij Jehovah's verzoek had uitgevoerd en hij werd geïdentificeerd. Het teken toonde aan dat hij geïdentificeerd werd met het geslachte lam dat Jehovah had geëist. Het werk was gedaan. Wat een volmaakt type vandaag van Christus en de gelovigen. Wanneer het teken getoond wordt voor de gelovigen, dan toont het aan dat het aanvaard is en het werk is gedaan. Vervolgens was het bloed een teken van identificatie, het bloed zelf. Het dier bloedde, stierf, en zijn bloed was op de muur. Nu, dierlijk leven dat in het bloed was, en leven is in het bloed, dat weten we, de Bijbel zei dat en de wetenschappen bewijst het, leven zit in het bloed. Dus daarom, toen het dier werd gedood en het leven van het dier was weggebroken, was het bloed, moest het de chemische samenstelling van het bloed zijn om het teken te vertegenwoordigen. Want het leven dat in het bloed was, kon niet terugkomen op de gelovigen, omdat het een dierlijk leven was. En een dierlijk leven en een menselijk leven zijn absoluut verschillend. Het zit geen, helemaal niets van in. Dan neemt u het bloed van een dier en brengt u dat bij u binnen, zult u sterven. Dus ziet u, het is een ander leven in het dierlijk bloed dan het in het menselijk bloed zit. Want de mens heeft een ziel, het dier heeft geen ziel. En nu, daarom, het bloed zelf. Begrijp het nu, de rode samenstelling, chemicaliën van het bloed, moest op de deur staan als een teken dat het lam gestorven was. Nu, want het leven van het lam kon niet terugkomen op de menselijke aanbidder. Maar vandaag, het was slechts een type. Vandaag is het niet de chemische samenstelling van het bloed van de Heer Jezus, ons lam, maar het is het leven dat in het bloed was, wat de Heilige Geest is. Die komt terug en is het teken dat we hebben aanvaard en precies hebben gedaan wat God ons vertelde te doen. En dan, door het teken te hebben, worden wij geïdentificeerd met ons offer. Perfect. Ik zie niet hoe er verder iets nog duidelijker zou kunnen zijn. Ziet u? De enige manier waarop iemand kon weten dat dat huis toebehoorde aan onder het bloed, omdat de chemische stof van het bloed op de deuren zat. Ze gingen naar doren, de doodsengel moet kijken en het bloed zien. Nu, opnieuw was het een type van de Heilige Geest. Nu, ziet u, het letterlijke bloed van Jezus kon niet op ieder van ons komen, omdat hij slechts een bepaalde hoeveelheid bloed in zijn lichaam had. En het druppelde van uit zijn lichaam, de grond in, 2000 jaar geleden. Maar het was niet als teken bedoeld. Het leven dat in het bloed was, was het teken. Nu, ik zal het u bewijzen in een ogenblik aan de hand van de Bijbel. Het is het teken dat op ieder van ons moet komen om te tonen dat wij geïdentificeerd zijn met ons offer en Jehovah's verzoek hebben uitgevoerd. Petrus zei op de dag van Pinksteren, bekeert u in ieder van u en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is aan u en aan uw kinderen. En aan zij die verre zijn, zovelen als de Heere onze God roepen zal. Ziet u, het niet alleen hen telend, zovelen als de Heere roepen zal. Er zijn er velen die denken dat ze geroepen zijn, maar alle die de Heere roept, degene die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij geroepen. Alle die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Alle die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij verheerlijkt. Reeds, de zaak is besloten. En dan, wanneer u een persoon neemt die niet gelooft dat de Heilige Geest voor vandaag is, ziet u wat ze doen? Zij ontkennen het teken, wat juist het symbool is dat u verbonden bent met uw offer. Ziet u wat ik bedoel? Het is heel eenvoudig als u er gewoon naar kijkt op de manier waarop God het heeft uitgeschreven. Nu, het bloed droeg ons en wij waren, toont het symbool van de Heilige Geest, dat het leven is. Nu, het dierlijk leven kon niet terugkomen in het menselijke, omdat ze niet bij elkaar zouden passen. Het dierlijk leven bevat geen ziel. Het menselijk leven heeft een ziel. Het dier weet niet dat hij naakt is. Hij weet het verschil niet tussen goed en fout. Hij is gewoon. Hij heeft een geest, maar geen ziel. Nu, onthoud. Nu, de ziel is de aard van de geest, natuurlijk. Nu, let op. Maar toen het leven van ons offer, Jezus Christus, toen zijn bloed werd vergoten, hij was God, samengevat in één man. Nu, hij kwam neer van Jehovah te zijn om zichzelf te identificeren als een menselijk wezen, om op zichzelf de vorm van een mens aan te nemen en ons met hem te identificeren. Hij was het Lam van God. En aan de binnenkant van hem, waar het bloed... Nu, ik weet dat iemand zegt, hij was van het Joodse bloed. U hoort de Joden dat zeggen. Hij was niet van Joods bloed. En ook was hij niet van heidens bloed. Hij was het bloed van God. Hij had nog Joodse... Hij was nog Jood, nog heiden. Hij was God. Een maagd zal zwanger worden. Nu, ik weet dat velen van u mensen en de protestanten denken dat het eicel van Maria was. En de hemoglobine, die komt, het leven komt in de bloedcel. Want een hen kan een ei leggen zonder dat het bij het mannetje is geweest. Het zal niet uitkomen omdat het niet bevrucht is. Leven komt vanuit de bloedbaan, die uit het mannelijk geslacht afkomstig is. Maar in dit geval was er geen mannelijk geslacht. Dus het leven in het bloed, het moest van God alleen komen. En hij schiep een bloedcel in de schoot van Maria. God zelf, de schepper zelf, schiep een bloedcel. Nu kijk, ze zeggen wel, het was het lichaam. Maria had de eicel. Nee, meneer, zij was niet geen eicel. Als het een eicel was, je kunt het sperma niet krijgen zonder een sensatie. En als zij een sensatie had, wat laat hij God doen? Hij schiep zowel eicel als bloed. Dat is precies wat hij was. Wij hebben God aangeraakt, zei de Bijbel. 1 Timotheüs 3:16, ontegensprekelijk, groot is de geheimenis der Godzaligheid. God werd gemanifesteerd in het vlees. Wij hebben hem aangeraakt met onze handen. Dat lichaam was God. Zeker was het dat. Hij was door en door God, in de vorm van een menselijk wezen. Nu, we merken hierin dat die bloedcel die gebroken werd, dat God vrijliet. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, waar niemand anders het kon doen, niets anders gedaan kon worden. Er was dat heilige bloed, hij zelf, voor nodig. God moest neerkomen en mens worden om onder zijn eigen wet te lijden. Als Jezus slechts een profeet was, een man afgescheiden van God, dan is God onrechtvaardig. Als ik zou kunnen zeggen, laat broeder Grant sterven voor een zonde waarvoor Billy behoorde te sterven, of iets anders, een of andere straf, zou dat onrechtvaardig zijn. Als ik mijn eigen zoon liet sterven voor een straf die ik had uitgesproken, is dat nog steeds niet rechtvaardig. Er is maar één daad van gerechtigheid die ik kan doen, dat is zijn plaats innemen, als ik hem wil redden. En God moest vlees worden om de plaats van de zondaar in te nemen. God, gemanifesteerd in het vlees, niets minder dan God zelf. Nu, hier was hij, gemanifesteerd in het vlees, om de zonden van de wereld weg te nemen. En hij vereenzelvigde zich met ons, zodat wij met hem vereenzelvigd zouden mogen worden. Ziet u het doel ervan? Nu, we ontdekken onze vereenzelviging met ons offer, het leven van het offer in ons, wat de Heilige Geest is. Toen die cel gebroken werd, kwam God vrij dat hij een volk had geheiligd met zijn eigen bloed en God opnieuw in de man had geplaatst. God in u, eeuwig leven. En elke Griekse geleerde weet dat dat woord eeuwig leven afkomstig is van het woord Zoe, Zoe, wat Gods eigen leven betekent. Dat is juist de enige manier waarop u ooit leven kunt hebben. Er is maar één vorm van eeuwig leven en dat is Gods eigen leven in u. Ziet u, dan hebt u eeuwig leven, want hij is de enige eeuwige die er is. En wij zijn de attributen van zijn gedachten, voordat er zelfs een grondlegging van de wereld was of wat dan ook. Al dit is slechts zijn gedachten, en wij zijn de weergave van zijn gedachten van wat het was. En hij moest neerkomen om de zonde weg te nemen. Niemand anders kon het doen. Er was niemand waardig om het te doen. Niemand kon het doen behalve hij, en hij deed het. En toen... Toen dat leven vrijgekomen was uit dat lichaam, die mens, die de Zoon van God was, zijn scheppende kracht maakte een gebouw, zoals elke aannemer, bouwde het gebouw waar hij zelf introk. God deed dat. En toen dat leven werd genomen, het bloed, de chemische samenstelling ervan, werd op de grond uitgegoten. Net zoals dat van de rechtvaardige Abel op de grond werd uitgegoten. Maar uit dat bloed kwam de Heilige Geest van God. En dat werd tot de mens gezonden op de dag van Pinksteren. Om vereenzelvigd te worden met het offer dat voor hen stierf. Er bestaat geen andere manier in de wereld waarop we het kunnen krijgen. Een absoluut zeker teken. Kijk, als u schuldig was aan de dood en u wist dat u naar de elektrische stoel zou gaan... En onthoud om het te verwerpen. Dallas, luister. Om het bloed van Jezus Christus te verwerpen. Het teken van zijn bloed. Als u het ziet en het verwerpt, zult u het oordeel tegemoet gaan met zijn bloed aan uw handen. Zondaar, kerklid, onthoud dat. Wat als Lee Oswald in staat was geweest... Die paar dagen en dat zweten voor het Hooggerechtshof waarvoor hij moest verschijnen. En wist vanwege de president om te brengen dat er niet eens één spatje genade zou zijn. Hoe die man zich gevoeld moest hebben. Het moet iets verschrikkelijks zijn geweest. Hij kwam er nooit voor te staan, want de andere kerel schoot hem neer. Maar denk eraan om daar te zitten voor een boos Hooggerechtshof met het bloed van uw medemens aan uw hand. De president van de Verenigde Staten. Dat zal een milde zaak zijn vergeleken met uw mensen die voorbij gaan aan het bloed van Jezus Christus. Wanneer u bij de gerechtshoven van de God zult staan. Het uitzweten, wanneer u het weet. Oswald kon niet meer doen dan dit leven voor hem verlaten. Maar God doet u voor eeuwig uit zijn tegenwoordigheid vertrekken. Het zal een verschrikkelijke zaak zijn. Merk op. Als u voor de gerechtshoven moest komen vanwege schuldig te zijn, zou u de beste advocaat zoeken die u kon vinden. Iedereen zou dat doen. En iedere mens die in de wereld geboren is, het maakt mij niet uit hoe goed het huis is waar hij uitkomt. Hij is schuldig aan het bloed van Jezus Christus, totdat hij de vergeving ervan heeft aanvaard. En de enige manier dat u zult weten dat de vergeving juist is, wanneer het teken zich op u plaatst en u het teken hebt. Let op, u bent schuldig en u zou op zoek gaan naar de beste advocaat die u kunt vinden om uw zaak te bepleiten. En als ik naar het oordeel van God zou gaan... Wil ik geen priester? Wil ik geen man? Ik wil de beste advocaat die ik kan vinden om mijn zaak te bepleiten. Laat me hierbij zeggen tot u, mijn christenvriend, onze advocaat is ook onze rechter. En onze rechter is onze advocaat geworden. De zaak is besloten wanneer wij zijn vergeving ontvangen. De rechter zelf kwam neer en werd de advocaat. En de advocaat en rechter zijn dezelfde persoon. God werd mens, zodat hij de mens kon rechtvaardigen door zijn eigen dood die hij op hem plaatste. Halleluja, dat betekent prijs onze God. Hij verdient alle lof. Onze rechter en onze advocaat is dezelfde persoon. De Heilige Geest is het teken dat wij vergeven zijn. De zaak is gesloten. Voor iedere man en vrouw die waarlijk de doop van de Heilige Geest heeft ontvangen, hij is beproefd, hij is vereenzelvigd met zijn advocaat, met zijn rechter, met zijn offer, en het teken dat hij in zijn bezit heeft laat zien dat zijn reis naar de glorie is betaald. Amen. Het is allemaal voorbij. Hij houdt dat teken. Het is de zijne, de doop van de Heilige Geest, wat de getuige is van de opstanding van Jezus. Amen. Gelooft u het? Dat is uw identificatie. U houdt het teken. Nu, als u dat teken niet hebt, zult u niet binnenkomen. U moet het teken hebben. Dat is de vereiste prijs. Wanneer ik het bloed zie, het bloed is het teken. Wanneer ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. U moet het teken hebben. Zo niet wel, dan gaat u niet. U moet het teken hebben. Als het teken niet zichtbaar werd gemaakt, het teken daar niet werd getoond, was zelfs het verbond niet van kracht. U zegt wel nu, broeder Branham, wacht nu even. Dat is precies juist. Het teken stond boven het verbond. Want Israël had een verbond om besneden te worden. En elke Jood kon uitgaan en elk mens laten zien. Ik kan u bewijzen dat ik besneden ben. Dat ik een Jood ben. Ik besneden ben overeenkomstig Jehova's gebod. Maar toch liet dat hem niet gaan als het teken er ook niet was. Hij moet het teken tonen. Snapt u het? Het teken moet er hoe dan ook zijn. En als u in het verbond bent, als er een Jood zou zeggen, ik ga geen bloed aan mijn deur brengen, ik kan bewijzen dat ik een verbondsjood ben, zou de doodsengel hem pakken. Ongeacht hoe trouw hij was, hoezeer hij een kerklid was, hoeveel tienden hij betaalde, hoezeer hij zei dat hij Jehovah geloofde, Jehovah vereiste dat teken. En hij vereist het vandaag ook. Het moet zo zijn. Het moet zijn. Want er is geen andere weg onder de hemel, geen andere naam die gegeven is, hoe dan ook, ongeacht hoe goed, hoe trouw, dat teken moet er zijn en getoond worden. Het bloed, u zou zeggen, wel, ik heb het lam gedood en ik deed het in een pot, ik heb het hierachter gezet, dat is niet wat hij zei. Het moet op de bovendorpel en op de deuropening zijn, het moet getoond worden. En uw leven moet laten zien dat het teken in u is. O, u Pinkstermensen, wat is er met u aan de hand? Kort geknipt haar, beschilderde gezichten, mannen, vuile grappen enzovoort. Waar toont dat het bloed van mijn Heer Jezus Christus het teken is van de Heilige Geest? U, hebbende een gedaante van godzaligheid en het hekserij noemen en al het andere, de werken van God, hekserij, hoe toont u een teken? Ze zeggen, ik ben Pinkster, het maakt mij niet uit wat u bent. Ik ben Baptist, ik ben Presbyter, het maakt mij niet uit wat u bent. Dat teken moet daar zijn. God vereist het en niets anders dan dat. U zegt, wel, ik heb een doctoraat. Het maakt mij niet uit hoeveel diploma's u hebt. God vereist dat teken en dat alleen. Het is een teken dat uw reis betaald is. Hij gaat niet uw aanbevelingsbrief of iets anders aannemen. Hij moet dat teken hebben. De buschauffeur zegt, hier, wacht eens even, dat is niet mijn vervoerbewijsteken. De vliegtuigman zegt, wel, ga daar maar naar buiten. Een ticket is een teken. Gaat u daarheen en zegt u de piloot, hier, ik wil in uw vliegtuig stappen. Hoeveel is het? Ga naar binnen en haal uw vervoerbewijs op. Oh, ik zal u betalen. Ik kan het niet aannemen. U gaat niet in mijn vliegtuig stappen totdat u de prijs gaat betalen en het ticket haalt. Ik wil het teken zien. U zegt, wel, ik ging naar school, ik heb dit gedaan, ik... Het maakt mij niet uit wat u hebt gedaan. U moet het teken hebben of u gaat niet aan boord. Amen en amen. Kunt u het niet zien? God vereist dat teken. Wanneer ik het bloed zie, en alleen dat, zal ik aan u voorbij gaan. Wanneer ik het teken zie. Werd het niet getoond, was het verbond niet eens van kracht. Een Jood zou absoluut kunnen zeggen en bewijzen dat hij een besneden Jood was. Hij zou de bloeders kunnen nemen en zeggen, kijk hier, ik ben besneden. Dat betekende helemaal niets. U zegt, ik ben methodist, ik ben baptist, ik ben pinkstermens, ik ben dit, ik ben dat. Dat betekent helemaal niets. U moet het teken hebben. En wanneer het teken komt, getuigt het van Christus. Hij zei dat hij dat zou. En Christus is het woord. En hoe kunt u ontkennen dat de Bijbel waar is, deels, en nog steeds zeggen dat u het teken hebt? Terwijl het teken het getuigenis van Jezus Christus is. Dat is wat ik me afvraag. Oh, zeggen, ik geloof niet. Ik geloof dat de dagen van wonder... Oh, kijk uit. Er is daar geen teken. Het teken bekrachtigt elk woord met een amen. Alles. Want het is God zelf. Ziet u? Goed. Maar als het teken er niet was, was het verbond niet van kracht. Werd het ongeldig verklaard. Hetzelfde geldt nu, ongeacht hoeveel u zegt, hoeveel u zou zeggen, ik geloof elk woord in de Bijbel. U zegt, broeder Branham, ik kan nu de helft van die Bijbel, heel de Bijbel, uit het hoofd citeren. Ik geloof er elk deeltje van. Dat is goed. Satan doet dat ook. Er is het teken voor nodig. Wel, broeder Branham, ik heb mijn muur vol met diploma's. Ik heb een bachelor-titel en ik heb een doctoraat en een LLD-titel in Latijn. En oh, ik heb boeken geschreven. Ik heb dit gedaan. Ik heb alles gedaan. Ik heb al deze dingen gedaan. Het maakt mij niet uit. Dat is allemaal in orde. Maar toch moet u het teken hebben. Het teken. Het teken is nog steeds vereist. U zegt, ik ben een Bijbelstudent. Ik ben een goed mens. Ik ben dit, dat. Dat mag in orde zijn. Dat is allemaal goed. Maar nog moet het teken hebben. Nu, de dood stond klaar om Egypte op elk moment te treffen. En zo staat de dood klaar om het land nu op elk moment te treffen. Anna Jean, ik voel zoiets als wat uw vader zei, een opmerking eens. Ik heb daar altijd van gehouden. Hij zei, weet u, dit land met dezelfde zonden, als God Amerika laat wegkomen met wat ze doet, zal hij moreel verplicht zijn om Sodom en Gomorra weer op te richten en zich aan hen te verontschuldigen dat hij ze verbrand heeft. En dat is juist. Onthoud, Israël betaalde voor elke zonde die ze deed. En zo zullen wij dat ook. Hoe losjes worden we. Snoer de wapenrusting aan. Kom terug tot God, gemeente. Ik zeg deze dingen niet om anders te zijn. Ik vertel het u als een waarschuwing. Geloof. De dood stond op het punt toe te slaan. God had hen zijn genade en zijn barmhartigheid getoond door krachten en tekenen en wonderen. Zo heeft hij dat vandaag voor de gemeente eruit te halen. Maar nog verlangden zij om zich niet te bekeren en de boodschap te geloven. Ziet u, er was een boodschap net voor het wegnemen uit de kerk. Dat moet er altijd zijn. Hetzelfde nu. Elke geestelijke gebeurtenis is een teken van God. Gelooft u dat? Zoals de boodschap. Er is een teken en dan volgt de boodschap op het teken. God zei tot Mozes, zei, als ze de stem van het eerste teken niet willen geloven, zullen ze misschien de stem van het tweede teken geloven. Nu, wanneer u tekenen ziet gebeuren en geen boodschap erachter, maar gewoon dezelfde oude school van theologie enzovoort, was dat niet van God. Maar waar er een teken getoond wordt, volgt er een boodschap. Nu kijk, Jezus kwam op het toneel. Maak ik u doof, of wie hier ook over deze microfoon gaat, het klinkt alsof het weergalmt. Misschien een beetje luid. Ik wil dat u het begrijpt. Toen Jezus op het toneel kwam, hij zei nooit veel tegen de mensen, wilde iedereen hem in zijn kerk. Oh, deze jonge profeet, we zijn gewoon zo blij om hem te hebben, evenals de zieken. Oh, glorie voor God. God heeft een groot man onder ons opgewekt. Dat was prima. Dus op een dag kwam het tot een punt, tot ware. Dat was zijn teken. Jesaja 35 zei dat het een teken zou zijn. De lammen zouden springen als een hert enzovoort. De blinden zouden zien. Het was een teken. Hij toonde zijn teken als Messias enzovoort. En zij, velen van hen zeiden, ja, daar zou ik voor kunnen gaan. Wel nu, als dat een teken was, moet er een stem van dat teken zijn. Wat was de stem erachter? Toen hij zijn leer begon te onderwijzen en ze een stel slangen in het gras noemde, was hij niet populair van toen af aan, ziet u. Toen de stem met het teken kwam. Het teken ging eerst. Mozes ging heen naar Egypte met een teken. En hij wierp zijn staf neer, veranderde in een slang. Dat was een teken. Maar na een tijdje kwam de stem met het teken. Toen was het anders. Ziet u, dat willen ze niet. De stem moet volgen op een teken. En op geen ander tijdstip had het ooit kunnen komen dan die tijd, omdat het tijd was voor de schriften om vervuld te worden. Kijk wat hij hem vertelde in de brandende struik. Ik heb het zuchten gezien en heb ze gehoord van mijn volk. en heb hun onderdrukking gezien vanwege de drijvers van Egypte. En ik herinner me mijn belofte die ik aan Abraham deed. 400 jaar waren verstreken en hij vertelde Abraham dat ze daar zouden zijn. Ziet u, het kon op geen ander tijdstip zijn. Mozes moest precies op dat tijdstip komen. Gods grote klok tikt perfect. Het zal niet 1 minuut voor of 1 minuut achterlopen. Het zal precies op tijd zijn. Wel, dus ziet u, alles liep precies goed. Het kon niet op andere tijden komen. Ook konden deze dingen niet op andere tijden komen. Dit had niet kunnen komen in de dagen van Luther. Het had niet kunnen komen in de dagen van Wesley, de dagen van de Baptisten of Methodisten in hun dagen. Had het niet kunnen komen. Het moet nu komen. Israël moet een natie zijn. De kerken moeten zijn zoals ze nu zijn. Er moest een derde boodschap zijn. Een derde gemeentetijdperk. Het moest een Laodicea zijn. Het kon zich niet vormen totdat Pinksteren kwam en hun kruid verschoot en wegging en zich organiseerden en deden wat zij deden. Dan moet het komen. Dan komt de Heere. Wanneer ze hem uit de kerk zetten. Hij is het woord. Ze zijn bang om dat woord ergens op de proef te stellen. Ze houden zich er erg stil over, maar toch ruzien ze erover. Hier in Chicago, niet lang geleden, toen de Heer mij een visioen gaf, ik had daar 300 predikers. Ik zei nu, ik weet wat u over slangen zaad enzovoort. Ik zei, laat een van u uw Bijbel nemen en naast mij komen staan en het tegendeel bewijzen. De stilste groep die u ooit hebt gehoord. Ik zei, blijf dan van mijn rug af, ziet u. Het ligt buiten hun denkwijze. Al zeggen ze, broeder Branham is een profeet wanneer hij gezalfd is, maar wanneer de zalving van hem af is, oh, ik weet het niet, wat een, als dat geen merkteken is van een verwarde theoloog, precies het woord profeet betekent een goddelijke openbaarder van het woord. Het woord van de Heere kwam tot de profeten, dat is hoe Jezus werd geïdentificeerd. En ze zeiden, na de opstanding, zeiden ze, wij weten dat hij een profeet van God was, ziet u. Niemand kon deze dingen doen tenzij God met hem is en wilden dan niet zijn boodschap aannemen. Ze wilden Johannes niet aannemen en hij was een profeet. Ze wilden Elia niet aannemen, geen van de rest van hen. En zij hadden de goddelijke openbaring. Het woord, het Engelse woord profeet, Engelse woorden kunnen van alles betekenen, het betekent een prediker. Maar wanneer u profeet zegt van de oude Bijbel, betekende het een ziener. En zijn geloofsbrieven waren dat wat hij zei kwam te gebeuren. En dat was een teken dat hij een profeet was. Hij had ook, dat was het teken dat hij de goddelijke openbaring van het geschreven woord had. En dan God die het vervolgens na hen bevestigde, bewees het. Hoe? Wel, het moet gewoon op deze manier zijn, dat is alles. Er is geen manier om er omheen te gaan. God zei dat het zo zou zijn en zo is het. Maar daar is het vandaag, ziet u. Dat teken moet daar zijn. Dat identificeert dat woord en maakt het precies waar. Vervolgens, hoe hij beloofde, hoe hij al zijn volk van het beloofde land voorbereidde, nu toen hij deze Exodus zou hebben, wat een type was. Nu, ik ga proberen om over ongeveer 15, 20 minuten klaar te zijn met de boodschap. Let u goed op, ik wil dat u dit begrijpt, want misschien zie ik u nooit meer, ziet u. Let op. Nu, kijk hoe hij zijn volk voorbereidde. Hoeveelen weten dat hij zijn wegen nooit verandert? Dat doet hij nooit. Hij is, nu kijk door de Bijbel heen en kijk of hij het ooit veranderde. Nee, meneer. Hoe bereidde hij de mensen voor? Eerst stuurde hij een profeet met een teken, wat Mozes was. Is dat juist? En het teken had een boodschap. Een boodschap om zich klaar te maken. Ze gingen eruit, naar het land dat beloofd was. Vervolgens had hij een identificatie van deze profeet dat een licht boven hem was. Een vuurkolom volgde deze profeet, dat weten we, ging door de woestijn met Mozes. Dat beseffen we. En toen gaf hij hen een teken ter verzekering dat zij niet bang hoefden zijn, helemaal overstuur en nerveus. Maar hij zei, wanneer ik dat teken zie, zal ik aan u voorbij gaan. Kijk hoe hij deed nu. Hij bereidde eerst een teken voor, een boodschapper, geïdentificeerde boodschap, identificatie van de boodschapper en een teken ter verzekering dat de reis betaald was. Ze zijn op weg naar het beloofde land. Hetzelfde wat hij vandaag heeft gedaan. Wat deed hij? Hij zond ons de Heilige Geest. De Heilige Geest is de boodschapper en de schriftuurlijke identificatie van hemzelf identificeert hem onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En het teken is de verzekerdheid. Waar zijn we bang voor? Ons rijksom is al betaald en wij zijn vereenzelvigd met ons offer. Hij kan u niet afwijzen. Hij beloofde dat. We zijn geïdentificeerd. Israël die uit Egypte kwam, zoals ik zei, is als de bruid die uit de kerk komt. Toen Mozes zijn bediening begon, vergaderde Israël zich allemaal bijeen in Gozen voor gebed en aanbidding. Juist, kwamen uit alle delen van Egypte. Dat is hoe de bruid zal doen. Zij zal uit al de eenheid, tweeheid, drieheid en alle andere soorten komen. Zal zij uitkomen. Dat moet. Nu wij lezen hier in Hebreeën de... Nu het eerste waar we aan moeten denken, kwam uit alle delen. Kom uit van onder ongeloof vandaan. Nu de Heilige Geest beloofde om dat in de laatste dagen te roepen. Kom uit van onder de ongelovigen. Merk op. We ontdekken in Hebreeën 10:26, heb ik hier opgeschreven, staat er dit. Als wij opzettelijk zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Is er geen slachtoffer meer voor de zonde, ziet u? Als u opzettelijk niet gelooft. Nu, als u wilt opmerken, wat zou ik hier mogen zeggen? Als u mij een ogenblik wilt gunnen tot ik die illustratie maak, ik kon voelen in de geest dat dat niet goed overkwam, ziet u? Let op, hier zijn Hebreeën. Ze zijn op weg geruimd. God koos 12 mannen uit, of Mozes deed dat, door de hand van God, om daarheen te gaan en het land te verspieden en terug te komen. Een teken mee terug te nemen van het land. En toen ze daar aankwamen, waren 10 van hen doodsbang. Wel, zeiden ze die Amalekieten daar ginds, wij zien eruit als springhanen voor hen. Jozua en Caleb kwamen terug en brachten het bewijs, wij kunnen het doen. Ziet u, dat zijn grensgelovigen. Ze komen door deze verschillende elementen en door kerk en lid worden van een kerk en dopen en vormen. Maar wanneer het er juist toe komt om over te steken om het teken te krijgen, het bewijs dat het land daar is, dat leven, Jezus Christus, niet dood is. Het is een andere dimensie. Hij leeft erin. Hij is met ons. Hij is nu in ons. Als het daartoe komt, dat konden ze niet geloven. Dat was te veel, ziet u. En zij kwamen terug en zij stierven allemaal in de woestijn. Niet één van hen trok over. En ziet u, als wij niet geloven, wij Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, ik hoop dat mijn oude leraar hier vandaag zit, Dr. Roy A. Davis, velen van u kennen hem, hier in Fort Worth. Hij zit hier misschien. Ik herinner me dat wij deze dingen vele, vele jaren geleden bespraken. Hij doopte mij in het geloof, een zendingsbaptistenkerk. En kijk, hier nu, als wij naar dat grensgebied komen en zeggen, wel dan, glorie voor God, ik sprak in tongen, halleluja. Dat is het niet. Als u kunt zeggen, iets van dat woord niet gelooft, is er iets mis met uw ervaring, ziet u. U komt helemaal tot aan het land toe en ziet dat het daar is. U ziet dat Jezus is opgestaan, dat hij onder ons is. U hoort het woord, dat de boodschap volgt en gelooft het nog steeds niet. Weet u wat er gebeurt? Toen stierven ze midden in de woestijn. Als wij opzettelijk zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, lijkt er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat is wat het boek Hebreeën ons vertelt. En, nu let op, terwijl we de grote eindtijdtekenen op de aarde zien die hij beloofd heeft, hoeveel te meer waarschuwt het ons dat de tijd op handen is. Stop met ongeloof, kom samen. We behoren elkaar lief te hebben en te geloven en ons af te scheiden van de wereld. Let op, ze moesten niet gewoon samenkomen en over de boodschap spreken. Ze moesten erin komen, onder het bloed komen. Niet komen zeggen, weet u, Mozes vertelde ons, de boodschapper, hij zei, hij vertelde ons dat we bloed behoren te hebben. Wat denken jullie ervan, jongens? Dat was het niet. Zorg ervoor dat het lam geslacht wordt en breng het bloed daarbovenaan. Wij kunnen komen en zitten en het eens zijn met het woord en al het andere, maar als we dat teken niet hebben, wat hebben we eraan? Niets. Kom eronder. Hij was niet verantwoordelijk voor wie ook onder dat bloed vandaan was. En hij is niet verantwoordelijk voor wie zich vandaag onder het teken vandaan is. Het hele gezin. Alleen veilig wanneer ze onder het teken waren en het teken getoond werd. De gehele familie. Gelooft u dat? Vandaag behoren we dat te onthouden, mensen. Onze kinderen. En deze tienertijd van onzin en rock'n'roll en dingen die we meemaken. En al deze Beatles hier en ongedierte. En weet u dat dit allemaal hier in het boek van de Bijbel vertegenwoordigd staat? Dat staat er in Openbaringen. Jazeker. Hoe mensen, ze zijn dood. Ze kunnen niet opstaan. Ze waren nooit eeuwig. Ze waren niet eens in de gedachten. Dus zullen ze vergaan. Het zal voorgoed met hen gedaan zijn, geheel vernietigd. Ze zullen eonen lang gestraft worden voor wat ze gedaan hebben, maar alles wat een begin had, heeft een einde. Het is datgene dat geen begin heeft, dat geen einde heeft. Er is maar één vorm van eeuwig leven. Eén vorm van eeuwig leven. Daar streven wij naar. Let op. Jozua, het tweede hoofdstuk van Jozua. De gelovige heidense hoer had het gehoord en haar familie en bracht hen onder het scharlakenkoord, wat een teken was van de boodschappers van Jozua. Gods vernietigingsengel eerde dat teken en dat alleen in die stad. Daar was Gods vereiste door zijn dienstknechten dat God dit teken vereiste en dat was het enige. Het maakt mij niet uit of het de burgemeester van de stad was, of het de heiligste man in de stad was, of ze naar de grootste kerk in de stad gingen. Alles in de stad stortte in, behalve dat huis. God eerde alleen dat teken. Merk op, Jericho had gehoord dat God grote dingen aan het doen was, maar ze sloegen geen acht op de waarschuwing. Zo ook de mensen vandaag. Horen zij wat God de laatste paar jaar aan het doen is, maar ze willen er geen acht op slaan. Deze grote kracht van genade en tekenen, zoals hij beloofde, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn. Hoe hij beloofde dat die zaak zou zijn. Let op wat er in Sodom gebeurde. Bedenk, daar was het teken van Sodom. Maar de boodschapper van Malachi 4 is om de harten van de mensen terug te krijgen tot de vaderen. De Pinkstervader, terug naar de Bijbel. Er kan niet meer van de Bijbel zijn wat anders. Dit is de gehele openbaring van God. En zegt iemand wel, ik geloof dit deel, maar dat weet ik niet. De echte boodschapper van God laat u terugkeren naar de gehele zaak. Ziet u? Let op, dat is wat de Heilige Geest doet. U terugbrengen naar elk woord van God. Zijn genade werd getoond, zijn oordeel was het volgende. Zij moeten geloofd hebben dat ze veilig waren in hun grote denominatiegebouwen die ze daar in Jericho hadden, maar ze ontdekten dat het niet werkte. Er moeten enkelen van de, die daar misschien binnengekomen waren op een of andere manier, waren er een paar jongens daar binnengekomen die vertelden om al dat voorbestemde zaad bij elkaar te krijgen. En zij haalde, en zij gebruikte haar huis als kerk en ontving de boodschappers. En haalde toen allen in haar stad die zouden geloven onder het teken. Eén vrouw in die hele grote samenleving. Eén kleine vrouw. En zij van slechte reputatie. Waarschijnlijk geëxcommuniceerd uit elke kerk in de stad. Maar zij geloofde die boodschapper. En die boodschapper liet het teken achter. Het bewijsteken. En God eerde het teken. Zo is het ook vandaag. Denk er eens aan. Toen Gods toorn, vernietiger, dat kwam, dat grote systeem viel, hield het teken haar huis veilig. Niet omdat ze een goede vrouw was, omdat ze geloof had en het teken aanbracht. Nu, wat als ze had gezegd, ja, dat waren fijne mannen, ik heb zeker genoten van de boodschap die ze gaven. Maar eerlijk gezegd, klinkt het een beetje raar om dat touwtje uit mijn raam te hebben hangen. Ik zal dat gewoon naar binnen trekken. Dan zou het gevallen zijn. Het zou gevallen zijn. God eerde alleen het teken, net zoals het leven teken in Egypte was. Jozua was een type van Jezus, want Jozua betekent Jehovah Redder. Hij was een type van Jezus, was trouw aan het bewijsteken van zijn boodschapper, wat hij had gepredikt. Jozua bleef trouw aan dat bewijsteken. Allen die eronder waren, werden gered in Egypte. Allen die eronder waren, werden gered in Jericho. Het bloed van het lam is vandaag een type van het teken. Dat de Heilige Geest het teken van vandaag is. Allen die eronder zijn, zijn veilig. Allen die eronder vandaan zijn, zijn niet veilig. In Hebreeën 13, 10 en 20 wordt hij het eeuwige verbond genoemd. Het oude verbond was één zaak, dit is het nieuwe, dit is het eeuwigdurende verbond. Gods bloedgebonden beloften maakt ons vrij van zonde en schaamte en anders dan de rest van de wereld. U hoeft u niet anders te kleden, iedereen kan zich anders kleden. U moet van binnen anders zijn. Het leven zit aan de binnenkant, niet in het aantrekken of dragen. Het koninkrijk van God is niet spijs en drank of het dragen van kleding, maar het is de langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld in de Heilige Geest. Nu, de beloften maken vrij van zonde. Laat zien dat God niet uw zonde niet heeft erkend. David zei, zalig is de man aan wie God zonde niet toe zal rekenen. En God zal nooit zonde toeschrijven met dat teken erbij, want het teken is het betaalde bewijs dat God het al heeft ontvangen. En u hebt er het teken voor, de prijs. Uw geloof heeft het gekocht. En u hebt de koopprijs van uw verlossing in uw lichaam om hem te aanbidden en zijn beloften en kracht te tonen. Het Nieuwe Testament betekent nieuwe verbond. Het bloed betekent leven. Het Nieuwe Testament is de Heilige Geest Testament, de Heilige Geest die ervan getuigt. Dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, liet zien dat Jezus aan elke vereiste voor ons heeft voldaan en vandaag leeft. Het teken bewijst dat hij leeft om zichzelf te vereenzelvigen met ons, overeenkomstig zijn belofte. Nu, hoe kan een man de Bijbel lezen en zien dat hij het beloofde en Christus in deze laatste dagen zien terugkeren in de vorm van de Heilige Geest en zichzelf identificeren dat hij leeft? Dat is het teken. Dat is het bewijsmiddel. Dat is de prijs die betaald is. Vertrouw nooit op een of andere sensatie. Ik voelde koude rillingen over mijn rug gaan en ik rook iets, zag wat bloed op mijn handen of wat olie of ik heb mijn bachelordiploma behaald of ik heb gedanst in de geest, ik juichte, ik sprak in tongen. Die dingen zijn misschien in orde. Ik heb daar niets op tegen. Maar dat is niet waar ik het over heb. Ik heb het over de identificatie van het teken. Jezus Christus opgestaan en in ons nu. En zichzelf identificeren om zijn beloofde woord van deze dag opnieuw te betuigen. Amen. Dan zijn u en Christus één. God en Christus zijn één. In die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij. Ik in u en u in mij. Daar is God, gemanifesteerd in menselijk vlees, zich levend zien latend na 2000 jaar. Dat is het teken. Als u er niet binnen bent, kom er dan heel snel binnen, vrienden. Het zou voor altijd te laat kunnen zijn. Wij weten het niet. Niet zijn tegenwoordigheid zien, het Nieuwe Testament, het bloed. En het leeft nu en geeft bevestigingen. En omdat hij is, hebben wij recht op alles wat hij voor ons heeft gekocht. Een man die de doop van de Heilige Geest heeft, of een vrouw die de doop van de Heilige Geest heeft, heeft recht op alles wat Jezus voor ons heeft gekocht. Want dat is het teken dat we hebben. Dat is de koopkracht. Stel bijvoorbeeld dat u zegt, wel, broeder Branham, wat bedoelt u? Hier, om het nu duidelijk te maken, en ik wil dat u zieke mensen dit begrijpt. Kijk, als ik aan het verhongeren was, en ik weet dat een heel brood, stel, een kwartje kost, en daar komt een broeder langs en zegt, hier is een kwartje, broeder Branham, u verhongert, neem dit kwartje. U weet u, ik kan even blij zijn met dat kwartje in mijn hand als met het brood in mijn hand. Omdat ik de aankoopprijs heb, ik heb het teken, het middel dat het brood verkrijgt, en daar is het brood. En het enige, als ik het teken in mijn hand hou, het kwartje dat het brood koop, kan ik even blij zijn met het teken als met het brood. Nu, als u de doop van de Heilige Geest hebt, dat is het teken dat u elke verlossingszaak hebt waar Jezus voor stierf, dat het van u is. Het is in uw hand. Bent u bang om er aanspraak op te maken? Als ik het in mijn zak steek en zeg, wel, ik weet niet of ik dat brood kan kopen of niet, zal ik omkomen van de honger. Maar onthoud, de winkelier zegt, ik heb één vereiste, meneer Branham, 1x25 cent en u kunt het brood hebben. Ik heb het. Amen. Daarmee is het voor elkaar. Dat is de reden dat we vandaag niet zoveel dingen zien gebeuren. Het teken wordt niet getoond. Het ware teken. Oh, we hebben allerlei namaak, maar ik bedoel het ware teken. Kijk. Dan, wanneer we het ons realiseren en het teken tonen, het leven dat ervoor nodig was voor het teken, spreekt het bloed voor ons. Onthoud, het verbondsbloed werd erkend met het teken en het woord verzekert ons van de belofte. Het teken is het bewijsteken dat de aankoop voor ons werd gedaan. Nu, als u daar niet bij inbegrepen bent, wel natuurlijk, zult u nooit iets krijgen. U loopt gewoon door een gebedsrij, loopt er weer uit, wandelt naar het altaar en kijkt omhoog en loopt er weer uit. Maar o, broeder, wanneer dat teken eenmaal in uw hart is geplaatst en u weet dat het de opstanding van Jezus Christus is binnenin u, dat er iets gebeurt, er is niets dat u zal doen keren. U weet waar u thuis hoort. Volledige gehoorzaamheid aan het hele woord van God geeft u recht op het teken en niets anders. Gezegend is hij die al zijn geboden doet dat hij recht mag hebben op de boom des levens. Dan, wanneer wij bidden, moeten we het teken hebben om met onze gebeden te presenteren. Nu mist niet om dat te begrijpen. Wanneer u bidt, moet u het teken hebben om boven uw gebed te houden. Zo niet, blijf bidden tot het teken komt, want u bent niet beloofd om het te ontvangen. Ziet u, u moet eerst dit teken hebben, dat is de betaalprijs, uw geloof om het te geloven. Nu, teken van volledige gehoorzaamheid. Vrees is weg. Paulus vertelt ons dat het bloed spreekt van betere dingen. U zegt het bloed spreekt? Ja, het bloed spreekt. In Genesis 4:10 ontdekken we dat God zei dat Kaïns of Abels bloed uit de aarde sprak. We ontdekken in Hebreeën 12 dat het bloed van het verbond van Christus betere dingen spreekt dan dat van Abel. Ziet u, we ontdekken dat het bloed wel spreekt. Het spreekt in uw belang. Het leven dat in u is, spreekt vanuit het vergoten bloed. Amen, o broeder, ik wou dat iedereen dat kon zien. Ziet u, als u kunt zien wat het is het leven dat in u is. Ziet u, dat bloed vereenzelvigt u met zich. Het is het teken. Het bloed werd voor u vergoten. U hebt het aanvaard en het leven is in u gekomen. U hebt het teken. Dat is de Heilige Geest. Dan, wanneer we dan bidden, we moeten het teken hebben om samen met onze gebeden aan te bieden, zoals ik zei. En nu geloof voor onszelf en pas het teken toe op het hele gezin, zoals in Egypte, Jericho of beide in Handelingen 16:31. We ontdekken dat Paulus, de Romeinse hoofdman over 100, zei, gelooft gij en al uw huis zal gered worden. Pas het toe op uw gezin. Als u een ongered kind hebt, leg het teken dan meteen op hem. Zeg, Heere God, ik maak aanspraak op hem. Blijf daar. Als u een moeder hebt of een geliefde die verloren is, leg dat teken op hem. Zeg, Heere God, ik maak er aanspraak op. Verwijder alle wereldse rommel uit uw huis. Maak u er klaar voor. Verbrand uw korte broeken. Gooi uw kaarttafels weg. Doe uw sigaretten weg. Smijt uw ongeloof en uw kerkpapieren in de vuilnisbak waar ze thuis horen. Amen. Dan maakt u zich klaar. Wat doet u dan? Breng dan het teken aan in gebed met echt bewijs, echt geloof. Pas het toe. Pas het toe met vertrouwen. Wanneer u het teken aanbrengt, weet dat u gereinigd bent. Als ons hart ons niet veroordeelt, dan krijgen wij ons verzoek. Zolang u mensen die dingen doet die verkeerd zijn, hoe gaat u God vragen om iets voor u te doen, terwijl u weet dat u verkeerd bent? Dat is de reden waarom we gewoon naar voren strompelen en terugstrompelen. Ik zeg dit niet om te kwetsen, ik zeg dit om dingen recht te zetten, om zaken op orde te stellen. Hoe gaat u het bouwen op de verkoolde resten van een Sodom en Gomorra? Kom terug. Verenigingen en predikers hebben de mensen alles laten doen en ermee wegkomen en gewoon hun naam in een boek zetten en ze dit en dat noemen, terwijl het een schande is. En het is zo gekomen dat geloof iets is dat niet eens, ze weten maar zelden of nauwelijks zelfs wat het is. Zij hebben een hoop, maar geen geloof. U moet teruggaan naar waar alles uitgekamd en schoon is. Neem dan uw teken, dat u weet dat het Jezus Christus in u is. Breng het dan aan. Als er niets gebeurt, is er iets mis. Ga weer terug. U hebt het verkeerde in uw hand. Hij beloofde het. Hij was degene die het beloofde. Pas het toe. Lees Efeziërs 2:12 eens, als u dat wilt. En u zult het daar ontdekken. Let op, ook in Hebreeën 9:11, Paulus zei, de levende God dienend met levende woorden. Niet door te zeggen, zoals ik erheen zou gaan, zoals een Hebreër vroeger deed, zijn offer nemen en de weg aflopen, met zijn grote vette stier en zijn handen erop leggen en zichzelf ermee vereenzelvigen en het bloed vergieten en gerechtvaardigd teruggaan. Jehovah vereiste het. Hij deed het. Vervolgens, de volgende generatie, misschien werden zij wat kouder. Iemand anders werd hij wat kouder. Voor u het weet, werd het een familietraditie. Dat is wat Pinksteren voor ons is geworden. Een familietraditie. Wij komen erheen, zeggen... Was dat televisieprogramma vanavond niet aardig goed? Vraag me af wat ze daar in de kerk deden. Heer Jezus, genezen. O, genade, ziet u. Het is een familietraditie. Weet u, ik sprak onlangs in tongen. Ik behoor tot dit of dat, weet u. Oh, het is een familietraditie. Weet u wat God zei? God zei, uw vetten en rammen stinken in mijn neus. Dat is juist, uw offers zijn een stank geworden. En zo zijn de Pinksteroffers dat geworden. En al onze denominationele geklown en gedoe en onze vrouwen en mannen die doen hoe ze doen, een vorm van godsvrucht, de muziek opwerken en iemand die een tijdje op en neer springt en het is allemaal voorbij, alsof een emmer water eroverheen gegooid wordt als het woord van God toevallig naar voren komt en iets zegt, wat is er aan de hand? Uw offers beginnen te stinken voor Jehovah. En het was in die tijd dat de Jesaja op het toneel verscheen. En hen zei, ik zal u een eeuwigdurend teken geven. Een maagd zal zwanger worden. Ziet u, daar hebt u het. Niet dode vormen en geloofbelijdenissen, nee. Maar een levende woorden. Een levende God die uit de dood is opgestaan en onder ons leeft. Sommigen van hen, deze kerken die zo zijn die deze dingen geloven, zij ontkennen dat er zoiets is als het teken. Nou, een man probeerde mij te vertellen, alleen de 12 apostelen ontvingen de Heilige Geest. Meer waren er niet. Ja, oh. Maar wij die het woord geloven, weten beter. Wij weten dat dit een levende tegenwoordigheid is. Want hoe weten wij dat het de levende tegenwoordigheid van Christus is, de geest die onder ons is? Het doet hetzelfde als Hij. Dat is het bewijs ervan. Een wijnstok wordt herkend aan de vrucht die hij draagt. En als die eerste wijnstok dan opkwam en ze er een boek Handelingen over schreven, en hetzelfde wat Jezus deed, de apostelen dat deden, wanneer die wijnstok dan weer omhoog komt, doet Hij hetzelfde. Ziet u, Hebreeën 13:8 zegt dat hij dezelfde is. Oh jongen, bewijst dat God hem voor ons heeft opgewekt, overeenkomstig zijn beloofde woord. Een zegel van belofte. Efeziërs 4:30 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Niet tot de volgende opwekking. Tot de dag van uw verlossing. Erin gedoopt zijnde, volgens 1 Korintiërs 12, en in hem is de volheid en er wordt geen zonde in hem herkend. Hij die uit God geboren is, begaat geen zonde. Het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen. Hoe kan hij dat wanneer het teken daar is? Het teken is het bewijs dat hij is aangenomen. U zegt ik zondig, wel, dan hebt u nooit het teken gehad, ziet u? Het teken is de barrière. Laat zien dat de prijs is betaald. Als Satan het u probeert te overhandigen, denk hier eens aan. Als Satan u wat ziekte probeert te geven, of u iets probeert te geven, weet u wat u moet doen? Toon hem uw teken. Zeker treft de ziekte de christen. Toon hem uw teken en bewijs aan hem dat u een gekocht product van God bent. Hier staat de duivel en hij zal van u vlieden. Houd het teken boven uw onwankelbaar geloof in zijn beloofde woord. God gaf eens een regenboogteken als teken. Ik sluit af. Gaf een regenboogteken als teken. Ik heb nog maar ongeveer 10 minuten en heb dan mijn gebedserij. Hij is altijd trouw gebleven aan dat teken. Is dat zo? Dat is hij nog. Al deze duizenden jaren heeft hij nooit, niet één keer, nagelaten het te tonen. Hij was trouw aan dat teken. Hij laat ons zien dat hij altijd en nooit zal nalaten om zijn tekenen te eren. Het maakt mij niet uit of het... Als Jezus in 10.000 jaar niet komt, hebt u het teken, moet hij het nog steeds eren. Ongeacht hoeveel dingen er veranderen en wat dan nog meer, moet hij dat teken eren. Hij zei dat hij dat zou. Goed. Hij verwacht dat wij nu zijn teken laten zien boven ons door God gegeven geloof aan elke ongelovige secte in het land en in de wereld. Die gelooft dat tekenen en wonderen de gelovigen niet volgen en trouw zijn aan dit teken en laat zien dat het tarief is betaald en wij zijn aangenomen voor de opstanding, het teken leven binnenin ons hebbende. Dat is een snijdende boodschap, maar het is de waarheid. Dat is wat we nodig hebben, is waarheid. God help ons om waarheid te kennen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ik beweer dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Ik geloof dat God de Heilige Geest nu geeft als teken, net voor de Exodus, wanneer de bruid uit de kerk weggaat. Ik geloof dat het zoveel onzin is en mensen die zeggen dat ze juichten, dat ze in tongen spraken. Ik geloof in die dingen, maar u kunt u daar niet op verlaten. Hoe kunt u zich daarop verlaten en dan het woord ontkennen? Ziet u, het teken is het woord dat in u wordt geïdentificeerd, dat zijn leven uitbrengt. Dat is God die zijn eigen uitlegger is. U hoeft niet te zeggen, wel, nou, leg mijn tongen uit. Dat is het niet. Hij legt uw leven uit door het woord. Wanneer hij uw woord neemt, wat u bent, en zijn woord daardoor identificeert, is er geen uitleg nodig. Het is er al. God geeft zijn eigen uitleg en wij hebben deze beloften voor vandaag gekregen. O Dallas, uw lieflijke groep christenen, laat u niet meeslepen door dit spul vandaag dat u ziet rondgaan, want het zal vergaan. Toon altijd dat teken. Toon dat teken. Lees de Bijbel. Kom met alles overeen. En als uw geest in u daar niet amen op zegt, dan kunt u maar beter teruggaan dat wat u hebt wisselen voor het teken. U hebt het niet. Ik weet dat dat een heleboel is om hier in één middag te zeggen, en het is precies nu 4:30. Het is nu tijd en als we tegen 5:00 eruit kunnen met de gebedsrij. Gelooft u dat Jezus Christus vandaag leeft en regeert? Gelooft u dat wat ik u heb verteld de waarheid is? Dat het teken is, de vereiste? Ik kan alleen spreken wat waarheid is. Ik spreek alleen wat ik zie, wat ik hoor, wat aan mij geopenbaard is. En waarom ik dit zeg, van de tienduizenden maal duizenden keren. Niet één keer heeft het ooit gefaald om waar te zijn. Nu, dat moet God zijn. Dat moet God zijn. Wel, zou God zo een bediening geven aan iemand die niet wist waar hij het over had? Zou hij zichzelf identificeren als die ziener daar en zich dan omkeren en hem een verward woord geven? De kerel die het ontkent is degene die in de war is en God is niet in de war. God is zijn eigen uitlegger. Ontvang het teken. Steun niet op lid worden van een kerk of een vormelijkheid of wat ook. Neem het teken. Hou het vast. Het is het enige dat God zal herkennen. Wanneer u bij dat uur komt, wanneer het tot uw dood komt, kunt u maar beter dat teken boven uzelf houden. Wetend dat op de dag van zijn komen, die opstanding, dat ik dat teken aan kan bieden. Het zal niet in dat lichaam zijn, die is verrot, maar in deze geest, die niet kan sterven. Het is eeuwig leven. Het teken rust daar. En hij beloofde, ik zal hem weer opwekken op de laatste dag. Diezelfde Jezus Christus is hier. Hij is de boodschapper. Hier is de boodschap en hij is de boodschapper hier om zijn boodschap te identificeren. Ik ben niet de boodschapper, hij is de boodschapper en dit is de boodschap. En als u een geest hebt die het daar niet mee eens is, hoe kan die dan de boodschapper van de boodschap zijn? Alleen het teken zal het identificeren. Amen. Ik voel me religieus. Ja, werkelijk. Ik voel me alsof ik nu weg zou kunnen vliegen. Want ik weet in wie ik heb geloofd. En ik heb gezien dat mijn leven met hem geïdentificeerd is. In zijn opstanding. Zijn tegenwoordigheid is hier. Neem het aan, vrienden. Doe dat alstublieft. Diep in uw hart. Ik weet dat we allemaal rond het altaar komen en bidden. Dat is een oud-methodisten-idee. Dat deden ze nooit in de Bijbel. De Bijbel zei zoveel als er geloofden werden gedoopt. Dat is juist. Er bestaat niet zoiets als een altaaroproep in de Bijbel. Dat is iets wat wij hebben toegevoegd. Wat in orde is. Alles wat God zegent, dat is in orde. Zoals ze doeken zalven. Er was nooit zoiets in de Bijbel. Ze namen van het lichaam van Paulus zakdoeken en schorten. Maar hoe u het ook wilt doen, dat is in orde. In uw stoel, bij het altaar, waar het ook is. Het enige is, breng dat aan, een teken bij u. Kijk dan eens naar uzelf en kijk wat voor leven, wat er gaande is. Kijk of het aangebracht is of niet. Zo niet, leg dan wat u hebt opzij en kom terug tot het teken is aangebracht. Laten we bidden. Hemelse Vader, misschien heb ik overhaast gesproken, maar Heere, hoe zal een spijker blijven zitten tenzij u hem vastklinkt? Ik bid, Vader, dat het in het hart van de mensen vast zal klinken, zodat zij zullen zien dat het niet een versiersel is. Het is niet dat ik een of andere organisatie probeer te identificeren. Een of andere clan, een of andere secte, een persoon of mezelf of iemand anders. Het is Jezus Christus. Ik gooi al die organisaties bij elkaar. Het zijn er 6 in het ene en 6.5 dozijn in het andere. Volgens uw woord, oude moeder hoer, de Bijbel, in Openbaring 17, was de moeder van elk van de hoeren. En ze konden geen mannen zijn, ze waren hoeren. En zij gingen allen in het bed van wereldsgezindheid. En we zien dat ze het gedaan hebben, pinkstermenten en al. Maar Jezus, u blijft nog steeds Jezus. Laten ze niet luisteren naar een boodschap van een kerk, maar de boodschap van Christus, het woord. Mogen u uzelf vandaag vereenzelvigen, Heer, met gelovigen. Genees al de zieken. Vergeef onze zonden, Heer. Ik bid als een dienstknecht van u. Vergeef alstublieft mijn zonden. En vergeef de zonden van deze mensen. Ik vertrouw, heren, elk van hen heeft ongetwijfeld geholpen in offergaves om te betalen voor de gebouwen. En ze hebben hun geld eraan besteed en ze hebben alles gedaan, heren. O God, ik bid dat er niet één van hen zal zijn die het zal missen, heren. Mogen een ieder. Ik doe dat met oprechtheid. En toch, heren, moet u streng zijn. Wij weten dat om te corrigeren liefde is. Liefde is corrigerend. En ik bid, want dat is de reden dat u uw volk corrigeerde, was omdat u hen lief had. En voor elke zonde moet verantwoording afgelegd worden. En Vader, ik bid dat u onze zonden nu zult vergeven als wij ze belijden. We zijn ver afgedwaald, heren. Ik ben vereenzelvigd met deze Pinkstermensen, heren. Ik ben één van hen. En ik bid, God, dat u ons allen zult vergeven. En neem enkele van deze leiders en doe ze omkeren. En laat ze daar eens naar Golgotha kijken. En dan zullen ze vergeten van wat ze moeten zijn. Een ouderling of een bisschop of wat het ook mogen zijn. En weten dat wij geen groten zijn in dit koninkrijk. We zijn allemaal kinderen van God. Ik bid dat u ons nu helpt. Identificeer uzelf onder ons vandaag. Zo vragen we in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, even voordat we de gebedsrij beginnen. Het kan zijn dat er iemand hier is die hier nog nooit eerder is geweest. Ik weet niet wie u bent, maar God kent u. Als ik de waarheid heb verteld, laat God het identificeren of het de waarheid is of niet. Dat is het bewijs ervan. Als hij uit de dood is opgestaan, is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij zei in Johannes 14, 12, hij die gelooft. Niet hij die doet alsof hij gelooft. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Is dat juist? Iemand zei, groter zult gij doen. Dat is juist. Hij zei, wel, wij prediken het evangelie, dat is groter. Doe gewoon de dingen die hij deed. Dat zal het aan mij bewijzen, ziet u. Dan zullen we over het grotere spreken. Ik kan u de grotere dingen tonen die hij nu doet, dan wat hij deed toen hij op aarde was. En dat is ook niet alleen maar het evangelie prediken. Dat is in tekenen en wonderen. Geen tijd ervoor. Geloof gewoon en mogen de God des hemels die Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood en hem hier levend heeft voorgesteld aan ons na 2000 jaar deze boodschap identificeren dat het correct is. Het teken moet worden aangebracht. Nu u die ziekten en moeiten hebt, bid. Zeg gewoon oprecht, Heere, ik geloof dat u een hoge priester bent die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. En we worden verteld door deze prediker hier dat u bij ons bent, tegenwoordig. Dan wil ik dat u bij ons tegenwoordig bent en uzelf identificeert. Nu bid, ieder van u. Nu is het aan God om iets te zeggen. Wat een tijd. Oh my, ik wou dat u gewoon iets kon weten. Hoe u zich voelt wanneer dat komt. De hele wereld behoort u toe. Amen. Geen duivel gaat iets doen. Hij is een verslagen wezen. Mijn Heer is aanwezig. Het ligt allemaal in onze handen. Amen. Wees alstublieft heel stil. Loop niet. Zit stil. U in de rolstoelen en zo, denk niet dat u hulpeloos bent. Geloof. U bent door gebedsrijen gegaan en het is u gefaald keer op keer. Het was niet de prediker die voor u bad die faalde. Het is uw geloof en u bent begonnen te denken dat u niets zult gaan doen. Geloof. Hier is dit licht. Hier. Boven een kleine kleurling dame die hier achteraan zit, die met haar handen zo omhoog staat. Ja, u was aan het bidden. Ja. Gelooft u dat ik zijn profeet ben, of zijn dienstknecht? Ik kan dat beter niet zeggen, want het brengt mensen zozeer in de war. U hebt een fijne. Hier is een blanke man, kleurling vrouw, net zoals het onze heren en de vrouw bij de bron was. Twee verschillende rassen. Hij liet hen weten dat er geen verschil bestaat in rassen. Onze kleuren hebben er niets mee te maken. We zouden elkaar een bloedtransfusie kunnen geven. God schiep van één bloed alle naties. U krijgt steeds hoofdpijn, verschrikkelijke hoofdpijn. Dan hebt u een last op uw hart, dat is voor dat kind. En het is onderdrukt. Zo is dat precies. Is dat waar? Dat is juist. Deze dame die tegenover u zit daar, zij lijkt zich met u te identificeren. En zij is uw moeder, dat is juist. En zij heeft iets dat met haar aan de hand is. Gelooft u mij, mevrouw? Ja? Uw probleem is een pijn in uw zij. Dat is juist. Het is uw rechterkant die pijn doet. Is dat juist? Steek uw hand op als dat juist is. U zult er geen last meer van hebben. Gelooft u als God mij kan vertellen wie u bent? Mevrouw Lowell. Juist. Goed, ga verder. De Heer Jezus geeft u uw verzoek. Helemaal aan het einde daar zit er nog een kleine kleurlingdame te kijken. Dat heeft haar gewoon helemaal ontroerd. Ze kijkt me recht aan. Zij gelooft het. Ziet u dat ding niet daar vlakbij haar? Ze lijdt met een nierprobleem. Dat is juist. Het is nu allemaal voorbij. Hij heeft u genezen. Amen. Waarom gelooft u niet? Als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Gelooft u dat? Hier is, kijk naar de kleurlingen. Waar is uw geloof, blanke mensen? Hier is een kleurlingendame die er hier zit, die me recht aankijkt. Een vrij brede dame. Zij heeft een probleem met haar knie. Ze heeft ook een probleem. Ze heeft hartproblemen, ja. En ze heeft zwakheid, fladder en dergelijke. Vooral wanneer u probeert te gaan liggen. Verstikt, ziet u. Dat gebeurde gisteravond. Bedenk, ik lees uw gedachten niet, maar ik weet waar u voor gebeden hebt. U wilde vandaag hiervoor geroepen worden en hij heeft voor u geantwoord. Nu, u kunt ook bijna niet meer opstaan omdat u artritis heeft. Dat is juist. En dan nog iets, u hebt een maagprobleem en dat is een gezwel binnenin de maag. Dat is waar. Nu, gelooft u dat ik zijn profeet ben? Ik zal het hoe dan ook zeggen. Geloof en u zult gezond worden gemaakt. Wat dan met uw maagklacht? Gelooft u dat God uw maagklacht ook zal genezen die daar zit? Gelooft u het? Goed, dan kunt u uw genezing van uw maag hebben. Amen. U wilt stoppen met roken daar, dame. Gelooft u dat God u zal laten stoppen met roken? U hebt al heel lang geprobeerd. U hebt ook een maagprobleem. U hebt geprobeerd te stoppen met sigaretten. Dat is wat uw maagprobleem veroorzaakt. Wilt u ze opgeven? Ik ontneem ze van u in de naam van Jezus Christus vanwege uw geloof om hem aan te raken. Ik daag u uit om God te geloven. Hier is een kleine vrouw die daar zit te bidden voor een geliefde in het ziekenhuis, stervende aan kanker. Juist. Het is een oom. Dat is juist. U bent de vrouw van een prediker. Als u met heel uw hart gelooft, zal de man gezond worden. Ik daag u uit om God te geloven. Wat is dat? De identificatie van Jezus Christus. U zegt, wat is Christus? Hij is het woord. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord werd vlees gemaakt en heeft onder ons gewoond. Het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard en onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Kunt u niet zien dat het woord onder ons is gekomen in de laatste dagen? Het is de Heilige Geest die het woord van God neemt en Jezus Christus identificeert, wat het teken is. Amen. Gelooft u? Hoeveel van u hebben gebedkaarten? Laat allen aan deze kant die gebedkaarten hebben in deze rij hier staan. Ga staan, allemaal aan die kant, alleen die kant. Ga hier in het gangpad staan. Nee, gewoon in het rechtergangpad, alstublieft, daar zo. Zaalwachters, ga naar uw plaats. Dan, wanneer zij er doorheen zijn, laat de anderen opstaan, nadat zij er doorheen zijn. Dan omgekeerd met de andere kant. Nu, laat iedereen eerbiedig zijn. De Heilige Geest nam de samenkomst over, dus er was genoeg gezegd en gedaan om te bewijzen. Hoeveel geloven dat hij hier is? Hoeveel geloven dat dat het teken is? Hoeveel geloven dat het het woord is? Kijk, hoeveel mensen weten dat het boek Hebreeën zegt dat het woord van God de gedachten die in het hart zijn onderscheidt? Hoeveel weten dat? Hoeveel weten dat dat de reden is dat Jezus de gedachten in hun hart kon onderscheiden, omdat hij het woord was? Hoeveel geloven dat? Hoeveel geloven dat dat is wat er met profeten was? Zij waren tot wie het woord kwam. Nu, als het woord tot ons terugkeert, zal het dan niet hetzelfde doen? Hoe kan dan het woord dat het woord identificeert verkeerd zijn volgens het woord? O genade, wees eerbiedig. Hey, deze dame die hier zit, zij heeft ook iets op haar hart. Ik keerde me toevallig om en ving het op. Bent u niet mevrouw Grant? Dat heb ik nooit geweten, maar u bent mevrouw Grant, want ik zie u ermee. U hebt een zenuwachtigheid waar u last van heeft. Uw zoon heeft ergens iets, zijn bloed zo druppelt. Ik daag u uit om het te geloven. Amen. Hij is de meester van de situatie. Hij is de meester van de dood. Laten we bidden, Heere Jezus, terwijl uw tegenwoordigheid ons hier in dit gebouw zalft, en we zijn ons ervan bewust dat dit de Heilige Geest is, bid ik, Heere, dat u iedere persoon die deze gebedsdoeken draagt zult genezen. Eén keer wordt ons geleerd in de Bijbel dat uw volk regelrecht op hun pad van plicht de Rode Zee overstak en de zee hen in de weg kwam op hun weg naar het beloofde land. God keek neer door die vuurkolom heen met boze ogen en de zee werd bevreesd, trok zich terug en Israël ging door naar het beloofde land, regelrecht op hun pad van plicht. O Heere God, laat uw ogen door het bloed van Jezus Christus heen kijken, naar beneden tot in het teken hier dat we vandaag over deze zakdoeken houden. En mogen iedereen die dit draagt, mogen de ziekte bevreesd worden. Mogen het zich terugtrekken en laat uw volk oversteken naar de belofte van goede gezondheid. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden. In de naam van Jezus Christus, mogen het zo zijn. Amen. Hoeveel gelovige methodistenpredikers zijn er hier? Baptistenpredikers, presbyteriaanse predikers, baptistenpredikers, Lutherse of van Pinksteren. Hoeveel van u geloven dat dit de waarheid is? Kom hier en ga naast mij staan terwijl we voor de zieken bidden. Kom hierheen, al uw predikers die geloven. Dat is in orde, nietwaar? Broeder Grant, is dat in orde? Kom hier naartoe, broeder. Broeder Grant heeft een bediening van bidden voor de zieken. Een dappere man, een goede man. Een man die God hoort en voor wie hij gebeden verhoort. Broeder Grant, ik ben blij om vandaag mijn arm om hem heen te slaan en dat te zeggen. En mijn broeder, nu, hij zal hier zijn om met mij te bidden. Wanneer u door deze rij komt, net alsof u onder het kruis kwam. Broeders, maak een dubbele rij. Hier zo. Maak een dubbele rij. Sommigen hier, sommigen daar ginds.
Brother Roy Borders, where are you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Broeder Roy Borders, waar bent u? Broeder Roy Borders, ik dacht dat hij hier was.
Look here at the ministers, would you? Look at there.
Kijk hier eens naar de predikers, wilt u? Kijk daar eens. Dat laat mij goed voelen, broeders. Predikers van het kruis. Mannen die hier staan om zich te identificeren met de boodschap. Wat kan er gebeuren? Nu kijk, leg het nu niet op de predikers. Zij zijn gekomen om hunzelf te identificeren. Wanneer u hier passeert, hou het teken voor u. Heer Jezus, ik heb mijn zonden beleden. In ruil hebt u mij de doop van de Heilige Geest gegeven. Ik ben een vrijgekocht product. Zonde, ziekte of niets kan mij van hieraf aan vasthouden. Ik ga juist. Hou dat voor u en ga hier doorheen en God zal u genezen. En u zult hier verblijd weggaan, gelukkig en gezond zijn. Gelooft u het? Nu, elke persoon hier aanwezig, laten we onze hoofden buigen, broeders, terwijl we samen zijn. We weten niet wat er gaat gebeuren. We weten het gewoon niet. Er is geen enkele reden waarom een zieke dit gebouw vanmiddag zou verlaten. Hou dat teken in uw hart. Ga regelrecht door deze gebedsrij waar predikers die hun leven hebben toegewijd aan de dienst hier zullen staan en u de handen opleggen als u er doorheen gaat. U zegt, waarom deed u dat, broeder Branham? Ik wil dat u, iedereen, weet dat slechts, ik ben niet de genezer, deze mannen hebben evenveel recht om voor de zieken te bidden als ieder ander. Eerlijk gezegd, ik geloof dat God hun gebeden eerder zou verhoren dan de mijne. Ik ben moe en uitgeput en alles. Ik geloof dat hij hun gebeden zou verhoren. En hier staan ze er middenin om zichzelf te identificeren. Niet beschaamd om hun plaats in te nemen. Ik waardeer zulke mannen. Nu, broeders, ik ken uw gevoelens. Ik ben één met u. Ik ben degene die mij net met u heeft geweven hier in Texas om te proberen elk van die vissen daarbuiten te vangen die God tot leven heeft verordineerd. Ik doe mijn uiterste best. Ik sta met u 100%. Soms geld ik u uit en roep ik het uit over organisatie en dergelijke. Dat betekent niet dat ik tegen u ben, mijn broeder. Ik bedoel dat ik tegen het systeem ben dat ons af zou scheiden om broeders te zijn vanwege een of andere religieuze doctrine. Wij zijn broeders door de doop van de Heilige Geest. Wij bezitten hetzelfde teken. Wij hebben hetzelfde bloed ontvangen, dus laten we dat geloven. We kunnen elkaar daar ontmoeten, nietwaar, broeders? Ieder van ons onder het bloed. Nu, ik werd als baptist aangesteld. Misschien bent u een methodist of lutheraan of presbyteriaan, pinksterment, eenheid, tweeheid, drieheid aanhanger of wat u ook hebt, Church of God, wat er ook is. Dat maakt geen enkel verschil uit. Als we het niet over die kleine dingen eens kunnen worden, waren, laten we het dan maar vergeten. Iets waar we het over eens kunnen zijn, dat Jezus Christus, onze redder, voor onze zonden stierf, die er opstond en ons het teken gaf. Wij staan hier met onze gebeden om ze over deze zieke broeders en zusters te houden, die door deze rij gaan. Ik ga het met heel mijn hart geloven. Ik zag daar net iets gebeuren. Amen. Ik weet dat u denkt dat ik gek ben, maar ik voel me goed gek. Ik hoop gewoon dat ik op deze wijze kan blijven. Ja, meneer, ik voel me gewoon geweldig op deze wijze. Laten we bidden. Heer Jezus, ik loop van dit podium af hier naar beneden om mezelf te identificeren met deze broeders. Ik identificeer mijzelf met hen als we allemaal ons teken houden in onze handen en in ons hart. Terwijl wij uw opdracht gehoorzamen om de handen op de zieken te leggen en zij zullen herstellen. Mogen iedere persoon die hier voorbij gaat hun teken aanbieden dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat zij een wedergeboren kind van God zijn. Dat ze het geloven met heel hun hart. En terwijl zij voorbij gaan, mogen zij die ziekte en aandoening van hun lichaam vervloeken. En mogen zij hier verheugd vandaan gaan, wetend dat hun geloof hen gezond heeft gemaakt. En Heere God, zoals wij in het Oude Testament onze handen op het offer legden om ons met het offer te vereenzelvigen, zo leggen we onze handen op Jezus en vereenzelvigen onszelf met Hem. Hij heeft zijn handen op ons nu gelegd in de bediening en identificeert zich met ons door tekenen en wonderen. En wij leggen onze handen op de zieken om ons met hen te identificeren, met ons geloof met hen verbonden. Ziekte moet weggaan en mogen het dat doen in de naam van Jezus Christus, terwijl we hierheen lopen om het te ontvangen. Laat heel de gemeente bidden. Hoi of iemand, kom hier en ga bij deze microfoon staan en hou de rijen op orde. Kijk, als u hier nu doorheen komt, kom gelovend, kom bidden. We gaan gewoon de handen op de zieken leggen, kom er recht doorheen, bid. Wanneer u door de rij van deze predikers gaat, als u op krukken loopt, leg ze dan neer en loop weg. Als u kanker of ziekte hebt gehad, zegt de dokter, heeft alles gedaan wat hij kan doen. Hij heeft alles gedaan wat hij kon en hij zei dat ik moet sterven. Ik ga niet sterven. Hier is mijn teken, heren. U hebt mij 70 jaar beloofd. Ik ga hier regelrecht doorheen en doe het, zie je. Doe dan. Zult u het doen? In Jezus' naam mogen het zo zijn. Amen. Goed. Laat de rij erdoor. Gelooft u het? Amen. O, is hij niet wonderbaar? Sommigen van hen die op die veldbedden en brancards lagen, stonden meteen op en liepen weg. Lieten ze daar gewoon liggen en liepen weg. O, het is... Iedereen zou nu genezen kunnen worden die het zal geloven. Gelooft u? Geef ons het akkoord, ik heb hem lief, wilt u zuster? Het oude lied, ik heb hem lief, omdat... Laten we allemaal gewoon onze stemmen verheffen en onze handen en onze harten tot God en zingen. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief had. Iedereen nu. Een dame uit haar rolstoel die hier voorbij loopt met de steun van twee mannen. Laten we onze handen naar God zwaaien. Ik heb hem lief. Laten we hem nu gewoon prijzen, iedereen. Glorie voor God, hoe wij u danken, Heer Jezus, voor uw goedheid, uw tegenwoordigheid. O, wij danken u voor het teken, Heere. Wij zijn gered en vervuld met de Geest, de Heilige Geest die nu onze lichamen doorstroomt. Hoe danken wij u hiervoor, Vader? O, in Jezus' naam danken wij u. Amen, amen. Iedereen schud elkaar de hand. Zeg prijs de Heere. Schud elkaar de hand. Zeg prijs de Heere. Prijs de Heere. Goed. Nu allemaal weer samen. Handen omhoog. Harten omhoog. Ja. Druk het gewoon uit vanuit uw hart. Laten we nu onze hoofden heel eerbiedig buigen, terwijl ik de diensten nu overdraag aan broeder Grant om u te laten gaan. En ieder van u dankend, ten eerste de Heere dankend voor zijn goedheid, zijn genade en de verzekerdheid die ik hoop die we in uw hart hebben achtergelaten. Dat we hier niet alleen zijn. Onze grote opperbevelhebber is onder ons. De roep van de koning is in het kamp. En wij danken de Heere om zijn grote kracht te zien en zijn grote genade. En nu laten we onze hoofden eerbiedig buigen. Brother Grant.